de conferentie openen. Ik wil allereerst enkele zaken noemen wat betreft de organisatie. U weet, u hebt wel op de stukken kunnen zien dat de heer Van der Hoorn allerlei dingen regelt die ik andere jaren gedaan heb. Ik ben blij dat ik daarvan wat ontlast ben. Het komt erop neer, hij heeft mij verzocht u te vragen, als u een kamer zoekt, als die nog niet staat ingedeeld op de lijst die u hebt gekregen van hem, dan kunt u dat bij hem allemaal regelen. Naamkaartjes kunt u ook bij hem bekomen. De presentielijst, die zou getekend moeten worden en het is heel belangrijk dat dat gebeurt. Ik weet niet of dat helemaal gebeurd is, meneer Van der Hoorn. Nee. Goed, u. Maar als er zijn die dat nog niet gedaan hebben, dan is het vriendelijke verzoek om dat zo snel mogelijk, dus na afloop, te doen. Dat is ook voor het huis zelf van belang. De mensen hier willen dat ook weten. 2 uur zal dan de heer Van der Hoorn hier zitten, daar bij zijn tafel, om eventueel de financiële kosten met deze en gene te regelen. Dat zijn eigenlijk op dit ogenblik de mededelingen vooraf. Ik wil u bij het begin van deze conferentie hartelijk welkom heten. U allen zoals u hier bent gekomen. Het is een andere opstelling, het is niet zo makkelijk te zien, maar het is wel zo dat de deelname wat minder is dan verleden jaar. We zijn nu op een 75, maar er zijn gelukkig ook weer anderen die vandaag, zij het dan onaangemeld, maar toch wel zeer welkom, hier zijn. Ik geloof wel dat we een bijzonder welkom mogen spreken tot gasten van het buitenland, uit het buitenland, de beide Zwitserse broeders die hier weer zijn. En dan ook broeder Davis uit Engeland, die zich ook niet gemeld had, maar we zijn dan des te meer zeer content met zijn aanwezigheid. Dus u ook hartelijk welkom, u bent een bekende gast in ons midden. Het is verder zo, broeders, dat er dus gisteren bij mij nogal diverse zich hebben afgemeld in verband met soms ziekte. Er zijn erbij die ook zelf soms wel bijna ernstig ziek zijn. Anderen door ambtsbezigheden, zoals een begrafenis. Inzonderheid mist u ook onze broeder Den Butter. En het zal u bekend zijn dat hij zelf ook in uiterst moeilijke omstandigheden verkeert met zijn vrouw. Zijn vrouw is zeer ernstig ziek. En wij willen hem ook bij het begin van onze conferentie aan de heren opdragen, ook aan elkaar. Het is goed dat wij deze zaak ook persoonlijk meenemen. Dus dat willen we dan bij deze ook onder uw aandacht brengen. Ik wil dan ter opening u voorstellen te gaan zingen Psalm 93 en daarvan het eerste en het tweede en het vierde vers. 93, 1, 2 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 93, het eerste, tweede en vierde vers.
Oh.
Wij willen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Zo mogen wij, Heere, tot u komen bij het begin van deze conferentie. En het is een voorrecht dat u ons dat geeft. Dat wij over de wegen beveiligd werden door uw goede hand en door uw leiding. En dat we hier samen mochten zijn en elkaar mochten ontmoeten. Een plaats die ons bekend is van andere jaren. Waar wij ook in voorgaande jaren iets van uzelf hebben ontmoet. Waar uw woord werd geopend, waar uw geest aanwezig was. En waar toch meermalen dat woord ook tot ons gesproken heeft. U hebt dat zelf ook gedaan. En wij mogen smeken om uw leiding en hulp nu wij hier bij elkaar zijn. Als wij hier enkele dagen zullen hebben als meestal ambtsdragers, om door dat woord van u aangesproken te worden, ook in onze eigen situatie. Want ook voor ons is het goed dat wij naar dat woord luisteren, niet alleen als wij achter dat woord staan, maar ook als wij onder dat woord een plaats hebben. Geef ons dat wij door uw geest gezegend worden en dat wij versterkt mogen worden, niet alleen als wij de broeders zien, zoals Paulus dat beleefde bij Rome, maar dat wij bovenal versterkt mogen worden wanneer wij uw tegenwoordigheid ervaren en weten dat u bij ons wilt zijn. Want Heere, wie zijn wij? Wie zijn wij als dienaren van het woord, of als studenten of kandidaten? Geef dat wij een nederige gestalte mogen innemen. Het is niet vanwege onze waardigheid dat u bij ons zou kunnen zijn. Het is alleen genade. Heere, doe ons dat ook ervaren. En wilt u zo zelf met ons zijn en ons bekrachtigen in het spreken en luisteren vanuit de rijkdom van uw woord. Laat uw woord zo vertroostend, maar ook vermanend tot ons komen, tot heil van uw kerk op aarde, maar ook tot persoonlijk welzijn van ons allen. Wij bidden, Heere, voor hen die niet met ons kunnen zijn, hoewel zij hier wel verwacht werden, maar die verhinderd zijn en soms op een heel aangrijpende wijze. En dan denken wij aan onze broeder Den Butter en zijn vrouw. En wij bidden van u, Heere, wilt u geven dat ook wij mogen mededragen en dat we ook beseffen mogen welke moeite ook hun deel zijn. Dat wij gevoelen mogen, Heere, dat toch bij u alle beslissingen vallen. De beslissingen van leven en dood, van troost, van welzijn of hoe het ook zou zijn. Wij lezen dat in uw woord, als de apostel Paulus dat mag zeggen, dat nog hoogte, nog diepte of wat dan ook zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Wil Heere zelf ons gebed geven en ook ons gebed verhoren. En wilt u zo met hen zijn, ook met hun kinderen. En laten wij allen ons mede verbonden voelen, ook aan hen. Denk aan overige broeders die plotseling verhinderd werden door ambtelijke bezigheden. En dat betekent ook meestal droefheid, want de dood komt vaak onverwachts. Of ook wel door ziekte. Er zijn er ook bij die zelf of in de familiekring door ziekte werden getroffen. En ook hen willen wij dan in het gebed aan u opdragen. Denk aan hen en help hen. Geef hen uw bijstand en uw zegen. En wilt u zo uit genade ons helpen. Heere, wees bij ons en sterk ons uit genade. Amen. Ik wil u, broeders, ter opening gaan lezen 2 Kronieken 29, daarvan de eerste 11 verzen. 2 Kronieken 29, het eerste tot het 11e vers. Wij lezen daar het woord van God. Jehizkia werd koning, 25 jaar oud zijnde, en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Abia, een dochter van Zacharia. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Dezelfde deed in het eerste jaar zijn regering in de eerste maand de deuren van het huis des Heren open en beterde ze. En hij bracht de priesters en de levieten in en hij verzamelde ze in de Ooststraat en hij zeide tot hen: hoort mij, o levieten, heiligt nu uzelve en heiligt het huis des Heren, de God uw vaderen, en brengt de onreinheid uit van het heiligdom. Want onze vaders hebben overtreden en gedaan dat kwaad was in de ogen des Heren, onze Gods, en hebben hem verlaten. En ze hebben hun aangezichten van de tabernakel des Heren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet gerookt en het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet geofferd. Daarom is een grote toorn des Heren over Juda en Jeruzalem geweest. En hij heeft hen overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting, gelijk als gij ziet met uw ogen. Want ziet, onze vaders zijn door het zwaard gevallen. En daartoe onze zonen en onze dochters en onze vrouwen zijn daarom in gevangenis geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heren, de God Israëls, opdat de hitte van zijn toorn van ons afkeren. Mijn zonen, wees nu niet traag, want de Heer heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen en opdat gij hem dienaars en wierokers zoudt wezen. Bij de opening van deze conferentie zou ik gaarne willen stilstaan bij wat wij in het vijfde vers lezen. In 2 Kronieken 29 vers 5, hij zeide tot hen: hoort mij, o levieten, heiligt nu uzelf en heiligt het huis des Heren, de God, uw vaderen, en breng de onreinheid uit van het heiligdom. Wij lezen in het woord van God, broeders, het sterven van de hoge priester Aaron. En dat sterven is ongetwijfeld een zeer aangrijpende zaak. Ook de wijze waarop hij door God werd weggenomen. Als u dat leest in nummer 20, dan zien we daar dat Aaron de kleding, de hoge priesterlijke kleding, moest uitdoen. En dat hij toen pas sterven kon nadat hij zijn ambtsgewaad was kwijtgeraakt. En nadat dat ambtsgewaad was overgegaan op zijn zoon en opvolger, op Eleazar. Het is enerzijds een vertroostende zaak dat het ambt mocht doorgaan en dat daar dus een opvolging kwam, dat hij zag dat het ambt en dat de dienst in het voorhof, in het huis des Heren, ongestoord zou verder gaan. Maar anderzijds leert ons dat ook wel, dat hij dus niet als hoge priester voor God moest verschijnen, kon verschijnen, maar dat hij daar als mens, als zondaar kwam. Niet als ambtsdrager, maar als mens. Hij had, net als wij allemaal, en dan kom ik direct tot het woord dat voor ons ligt, hij had, en bij alle twee terreinen in zijn leven, twee sectoren, hij was ambtsdrager en hij was tegelijkertijd ook kind van God. En dat zijn de twee dingen die ook in onze tekst heel duidelijk naar ons toekomen. Wij kunnen spreken van ons ambt, en dat staat ook in deze tekst heel duidelijk vermeld. Als zij het heiligdom moeten heiligen, dan is dat een ambtelijke bezigheid. Maar het gaat toch ook om hun persoon, want het is niet genoeg als zij het huis des Heren heiligen. Maar het gaat erom dat daaraan vooraf gaat, dat heeft bijna prioriteit, heiligt nu uzelf. Dus dat eerste, uzelf, dat persoonlijke, dat gaat nog voorop. Wij spreken wel eens van roeping en genadestaat, maar de genadestaat gaat eigenlijk aan de roeping vooraf. En zoals het wel eens gebeden wordt in het gebed in de consistorie, als daarvoor de dienaar des woords wordt gevraagd om een knechtelijke, maar ook om een kinderlijke zegen. En om die zaken gaat het nu in deze tekst heel duidelijk. Het gaat erom dat zij als knechten, als dienaars des Heren in het heiligdom mogen bezig zijn, dat zij geroepen worden tot een taak om daar te dienen, heiligt het huis des Heren, de God uw vaderen, het heiligdom, Maar tegelijkertijd, en dat is heel wezenlijk ook voor ons, en we voelen dat allemaal, daar gaat aan vooraf, heilig nu uzelf. Het zou heel gevaarlijk kunnen zijn als wij ons ambt met onze persoon zouden verwarren. Als wij bijvoorbeeld allerlei voorrechten die de Heer ons geeft, ambtelijk gezien, als wij die op onze eigen naam onmiddellijk zouden schrijven. Het is nodig dat wij deze dingen goed onderscheiden en daarover gaat dan ook dit woord. U kent natuurlijk de achtergrond van deze geschiedenis. Koning Hiskia staat aan het begin van zijn regering. Hij heeft 29 jaar de troon mogen bezetten. En hij was 25 jaar toen hij koning werd. En er staan van deze Hiskia bijzondere getuigenissen in het woord van God. Bijvoorbeeld dat hij niet alleen wandelde in de voetsporen van zijn vader David. Maar er staat zelfs ook van hem dat er nog voor hem, nog na hem, eigenlijk een koning geweest is die zo bijzonder de Heere heeft gediend en gezocht. Nog voor, nog na hem. Hij overtrof dus velen daarin. Wel, deze Hiskia kleefde de Heere aan, zoals het koningenboek het ons voorstelt. En hij heeft ook heel veel mogen ondernemen. Niet alleen staatkundig, hij heeft de bossen en de hoogte weggenomen en heeft een einde gemaakt aan de afgoderij met de koperen slang, maar hij heeft ook vooral kerkelijk bijzondere activiteiten mogen ontplooien. Hij heeft enerzijds op de straten van het land, van het volk, van de stad Jeruzalem moeten breken als het ging om de hoogte, maar hij heeft daar wel wat voor in de plaats gegeven en dan met name in het heiligdom van de Heere, de God van Israël. Hij heeft negatief zijn werk gedaan, maar toch ook heel duidelijk positief. En dat terwijl hij daar toch zelf ook niet in opgevoed was. Zijn vader Agas was een totaal ander mens. Agas had hem zeker niet de wegen des Heeren voorgehouden. Het mag bijna wel een wonder zijn dat deze Hiskia nog leeft, want Agas was zozeer een goddeloos vorst dat hij zijn zonen door het vuur deed doorgaan. En het was zijn vader die op een heel gruwelijke wijze de heiligheid van de tempel heeft aangetast. U kunt dat lezen in het 7e vers. Hij heeft de deuren van de tempel gesloten, het huis des Heren als een onbewoonbaar verklaarde woning tentoongesteld. We zouden zeggen, zoals we dat wel eens zien, met planken dichtgespijkerd, wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. Maar dat was niet alleen iets van de poort, niet alleen iets van de deur, maar het was van binnenuit gekomen. Want u leest dat wel, hij heeft de lampen uitgeblust. Het reukwerk is niet gerookt aan de Heere en het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan hem niet gebracht. Van binnenuit komt het altijd. En wij weten niet wat soms het eerste is, maar de uitholling van binnen is toch wel de gevaarlijkste bedreiging voor de kerk. Dat was zijn vader, dus dan is het een heel opmerkelijke zaak dat wij dan mogen lezen dat de zoon, Hiskia, wel dat deze Hiskia zich op deze wijze aan de dienst des Heren heeft mogen verbinden. Hij heeft, en dat staat heel treffend in het hoofdstuk, hij heeft de deuren van het huis des Heren geopend en hij heeft ze ook verbeterd. Vers 3. De deur van de tempel is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft de tempel heropend en hij heeft weer aandacht gevraagd voor het huis van God. En dat is een geweldige zegen. Dat heeft hij mogen doen, het staat hier in vers 3, ook in vers 17, dat heeft hij gedaan op de eerste dag. De eerste dag van zijn regering heeft hij gewijd aan de tempel, niet aan het paleis of aan, wij zouden zeggen, aan het kabinet of aan de ministers, aan staatsbelangen, maar hij zag dat het eigenlijke staatsbelang gelegen was in de dienst van God. Hij heeft dus de deur geopend. Hij ontsloot daardoor de deur tot het woord, tot de verzoening. Hij ontsloot daardoor weer de deur tot God. En we zouden zelfs door heel het woord van God van die geopende deur mogen spreken, als wij daarvan ook lezen in het laatste Bijbelboek, als Johannes een geopende deur ziet. Hij gaat niet verder. Hij komt tot de deur, daar is hij mee bezig, maar dan gaat hij niet die tempel binnen om dan ook het binnenste van de tempel aan te vatten. Nee, hij roept dan de personen die daartoe geëigend zijn, en dat zijn dan de levieten. Wij moeten daaronder verstaan al degenen die tot die stam behoren, priesters zowel als levieten. En hij spreekt deze mensen aan. Zij moeten nu verder gaan, nadat hij de aandacht breed op de tempel heeft gevestigd, moeten nu die levieten verder gaan om het innerlijke van die tempel te reinigen. Zij moeten, zoals hier staat, zij moeten het huis des Heren heiligen. En dat gebeurde op verschillende manieren. Dat gebeurde doordat men allereerst de onreinheid uitbracht, maar ook in de tweede plaats doordat ook alle voorwerpen in de tempel met het bloed werden ontzondigd. Nu staat hier vooral in vers 5 dat eerste, het vuil moest verwijderd worden. Men denkt wel eens aan afgoden, maar het is waarschijnlijker dat hiermee bedoeld wordt het gewone stof van de wereld dat daar in de tempel zich in de uithoeken had opgehoopt. Want die tempel was gesloten, men keek er niet meer naar om, men had er geen aandacht meer voor. Het stof lag op het altaar, het lag op de kandelaar, de tempel onder het stof van de wereld. En dat is onreinheid, dat is iets wat voor God niet bestaan kan. Dat is allereerst de taak van deze levieten. Ze moeten die gesloten, die verduisterde tempel, dat huis van God, ze moeten het weer van dat onreine stof van de straten gaan zuiveren. Wel, wij weten wel in onze 20e eeuw dat vervuiling een groot probleem kan zijn. En dan spreekt men ook in onze maatschappij van de vervuiling van bijvoorbeeld het water. En dat is van belang. De vervuiling van bijvoorbeeld de bodem en van de lucht, van het voedsel. Wij weten dat er allerlei kwalen uit kunnen voortkomen en dat dat heel gevaarlijk kan zijn. Maar wij weten ook, en juist als het woord open gaat, dan zien we dat daar is ook een andere verontreiniging. Daar is ook een andere bedreiging van het geestelijke voedsel van het volk, ook van het kerkvolk. En dat is als er een geestelijke bezoedeling is met het stof van de wereld. Als dat stof van de straten, het is het cultische spreken van het oude verbond, als dat stof van de straten is doorgedrongen tot in het heiligdom zelf. Tracht u zich dat in te denken als wij denken aan het heiligdom als de woonplaats van God, het heilige der heiligen. Het stof heeft zich ook daar zelfs allerwege genesteld en gevestigd. En die vervuiling van de kerk, een onreine tempel, moet nu het werkterrein zijn van deze levieten. Heiligt het huis des Heren. Daarmee beginnen we eerst. Toen was het zo, ik zei het al, cultisch was de tempel verontreinigd. Wij zouden dat op die wijze in het Nieuwe Testament zo niet meer tegenkomen. Maar stof was in het Oude Testament een onreine zaak. Met een diepe geestelijke betekenis. Zo was het dus toen. Het stof van de wereld, dat wil zeggen, de wereld had zich langzaam maar zeker meester gemaakt van de kerk. Zo toen, algehele verwaarlozing, geen interesse, nog bij het volk, nog bij de leidslieden. Maar je komt ook in het woord van God die vervuiling wel op andere wijze tegen. Soms als uiterlijk alle dingen perfect in orde zijn. Als er geen sprake is van stof, van het straatvuil dat zich in de tempel heeft opgehoopt. Maar bijvoorbeeld ook het stof van de afgoderij. U leest daar ook van, bijvoorbeeld bij Ezechiël. Dan leest u bij Ezechiël dat de afgoden in de tempel zelf worden geëerd en gediend. Onbegrijpelijk. Het is dan ook niet lang daarna dat de heerlijkheid des Heeren zich onttrekt aan het huis van God. Omdat daar nota bene de afgoden werden gediend en de vrouwen de vreemde goden beweenden. Het kan ook weer anders zijn. Ik denk aan de tijd van de Heer Jezus Christus. Toen daar bijvoorbeeld uiterlijk ook alweer alles wel goed was, maar het stof van het formalisme, van de vormendienst, allerwege de aandacht boeide. Men bandde het brandoffer uit en men heeft die tempel van binnenuit op non-activiteit gesteld. En zo kunnen wij doorgaan, denk aan de tijd van Jeremia. Die stond bij de tempel die weliswaar wel in ere was. Maar daar werd die tempel weer verontreinigd door de mensen. Maak uw wegen en uw handelingen goed. En in diezelfde tijd ongeveer, Jesaja moest spreken van de tempel. De mensen deden wel hun plichten. Ze vasten wel, maar zij dienden om loon. Zo zien we op allerlei terreinen dat de tempel kan ondergestoven zijn met de vuiligheid van de wereld. Soms ook vroom stof. En we moeten ons dat letterlijk voorstellen, dus dat stof dat lag overal op. In de tijd van Luther was het woord dat onder het stof lag van de traditie en van bijgeloof, van allerlei dwaalleer. En wat zal dat ook in onze tijd zijn? Natuurlijk, ook in onze tijd kunnen wij deze lijnen doortrekken. Als wij eraan denken hoe het was in de tijd van Agas, hoe Hiskia de tempel aantrof, dan zullen wij altijd weer herkenning vinden. Want als vers 7 zegt wat daar in het binnenste van de tempel is gebeurd, dan staat er: de lampen zijn uitgeblust. Als het in de tempel donker wordt, hoe zal het dan buiten die tempel zijn? Als die kandelaar symboliseert het licht dat in God is, in een donkere wereld, hoe zal het dan zijn als dat licht is uitgeblust? Zij hebben de lampen uitgeblust op een heel bewuste, ernstige wijze. De kennis van God heeft men teniet gedaan. Men heeft de duisternis in de tempel naar binnen gehaald op een vreselijke, aangrijpende wijze, de sleutel der kennis. We kunnen denken aan de leer. Als de lampen niet meer lichten en als dat licht niet meer uitstraalt, dan is de leer verduisterd. Een donkere tempel, een leer die verminkt is. Het licht van het woord, het licht van Christus, het licht van de geest is niet meer aanwezig. Ik hoef niet aan te tonen hoe dit in de leer van de kerk doorwerkt. Ook voor ons, waar wij allemaal op zijn tijd mee worstelen. Niet alleen op synodale vergaderingen, maar ook in de gemeenten. Het werkt door, de lampen uitgeblust. En dan staat er dat het brandoffer in het heiligdom aan de God Israëls niet is geofferd. Brandoffer ziet op de verzoening. Het was zo in die tijd dat men dat brandoffer kwijt was, omdat men het schuldbesef kwijt was. Als men die schuld niet meer doorvoelt, dan is feitelijk ook dat offer der verzoening niet meer nodig. Voelt men niet waar de zonde ligt? En voelt men niet dat de weg tot God toegesloten is door ons kwaad, dan wordt dat brandoffer verdonkerd. Dan kan men daar misschien vormelijk nog over spreken, maar hoe zien we dat ook in onze tijd niet, dat het werk van Christus tekort komt, ook in de gemeente, in de prediking, in de leer van de kerk. We zijn dan bij het hart van de zaak. Het gaat dan tenslotte om wat het brandoffer betekent, een weg tot God te openen. En dan staat er ook, dan wordt ook het reukwerk niet meer gerookt. En het reukwerk ziet op het gebed. Ach, want die leer kan in orde zijn. En natuurlijk kan dan ook nog in de prediking de plaats van de verzoening voorgesteld worden. Maar dan gaat het erom of de weg tot God niet alleen via dat offer, maar ook de weg van het gebed open is. Of wij ook in het gebed de Heere nodig hebben, of het beleefd wordt. Want in dat gebed, in de omgang met God, daar zien wij tenslotte wat onze schuld is. Daar wordt die schuld beleden. En in die omgang met God, daar wordt uiteindelijk een beroep gedaan op dat bloed der verzoening. En zo kunnen wij ook deze tekst doortrekken naar onze tijd, naar onze kerken. Agas heeft de deuren gesloten. De kerken worden afgebroken, met name in de steden, zoals er soms schilders waren, ook in de vorige eeuw, die een boodschap op het doek brachten, en dan schilderden zij een kerk die een ruïne is en was. En dat was de filosofie die zij wilden uitdragen. Het is met de kerk bijna gebeurd. De kerk bestaat bijna niet meer. De kerk, net als in Rusland, heeft opgehouden te bestaan. En zo zou dus die tempel, dat heiligdom, van dat stof gezuiverd moeten worden. En daartoe worden zij nu opgeroepen. We zouden daarover kunnen doorspreken. De onreinheid in de kerk. En we zouden misschien ook vandaag kunnen zeggen, als wij in dat kerkelijke leven staan, wie is daar nu toe bekwaam? Hoe zullen wij onze kerk kunnen redden? Hoe zullen wij de kerk in Nederland ooit kunnen behoeden, zo wij dat al van ganser harte binnen in ons hart begeren? Hoe zullen wij de kerk kunnen behoeden? Ik heb eens gelezen van een paus die een droom had. En dat ging over de Sint-Pieter in Rome. Toen kwam er een kleine monnik. Die Sint-Pieter die stond op instorten. En die kleine monnik die steunde die kerk. Die heeft geprobeerd toen in die tijd om dat bouwwerk tegen te houden. En het moet gebeurd zijn dat de volgende dag Franciscus van Assisi bij de paus op de stoep stond. Dat was Rooms. Ook in die tijd zijn er wellicht mensen geweest die met allerlei dwalingen behept geprobeerd hebben die kerk voor de val te behoeden. Hiskia heeft het in zijn tijd gepropageerd en wij staan ervoor in onze tijd. En u weet misschien veel beter dan ik dat er ook vlakbij ons allerlei zaken zijn in het heiligdom die onder het stof van de verguizing liggen. Het woord, gedeelten uit het woord, de persoonlijke beleving van de gemeente en van ons allen. Het is tijd altijd weer dat die deuren geopend worden. Dat die deuren niet gesloten worden, maar dat die deuren opengestoten worden. En dat ze ook op zijn tijd gesloten worden, opdat ook de wereld niet in de kerk komen. Want men zou vanuit die open deur kunnen zeggen, het is goed dat die deur van de kerk open staat naar de wereld, maar dat heeft natuurlijk ook zijn gevaren. Men heeft al eens gezegd, toen de wereld kerks werd, toen werd de kerk werelds. Dus die deur van Hiskia is van belang. Openen en sluiten. Openen voor de mensen en sluiten voor wat de wereld ons zou kunnen brengen. Het heeft toch ook perspectief. Ook in onze tijd. Stellen wij die vraag, zijn wij daartoe bekwaam? Dan denk ik ook aan wat Hiskia zei tot deze mensen. En dat waren de Levieten. En dat waren Levieten die ook niet konden zeggen, wij hebben het roer zo goed bestuurd. Wij hebben het hoofd boven water gehouden. Want wat hebben de mensen uit Levi's stam gedaan toen de tempel gesloten werd? Toen zijn ze wellicht ook in de wereld ondergegaan. En nu staan hier deze mensen. Hiskia heeft ze weer opgeroepen, herinnerd aan hun taak en plicht. En hij heeft die mensen die ook volkomen verwereldlijkt zijn, ook het ambt kan verwereldlijken. Hij heeft deze mensen opgeroepen. En hij heeft toch nog tot hen gezegd, de Heere heeft u verkoren. De Heere heeft u verkoren. Na die donkere tijd van Agas, wat kan God niet gebruiken in de kerk? Eén mens die op zijn post staat en die de deuren opent en die de priesters mobiliseert om de tempel weer te gebruiken als een huis van God. En wat is het dan niet geweldig dat ook tot deze mensen in die tijd nog wordt gezegd, de Heere heeft u verkoren. En waar u en ik, waar wij ook aan zouden kunnen twijfelen, maar de Heer heeft aan ons nog een roeping gegeven. Verkoren om zijn dienst te staven. En ik weet dat God dat doet. Het staat ook in het volgende hoofdstuk. Dan staat er, geef de Heer de hand en komt in zijn heiligdom het welk hij geheiligd heeft. God doet dat zelf. Maar hij schakelt wel. Hij schakelt, en dat is een wonder, hij schakelt mensen daarbij in ons. En de Heer wil ons daartoe onze roeping doen zien, onze inspanning. Heiligt het huis des Heren. Maar nu ook, dan komen wij tot datgene wat voorop staat, dus in de laatste plaats, niet in de minste plaats. Hij zegt nu ook, heiligt u zelf. Hij voelt ook wel aan, je kunt nog zo bewogen zijn met de tempel, je kunt de hoornen van het altaar afstoffen, maar als je nu zelf onder het vuil der zonde bent, als je zelf onrein bent, hoe zul je dat dan kunnen doen? De vraag van Haggai aan de priesters van zijn tijd, twee vragen. Die vraag is hier heel actueel. Haggai vroeg aan de priesters, als iemand onrein is vanwege een dood lichaam, als hij nu het brood en de wijn en de olie aanraakt, zal het dan onrein worden? En dan antwoorden de priesters, ja, dan wordt het onrein. Dus als deze levieten niet zelf heilig zijn, en als zij zichzelf niet hebben ontdaan van ook de onreinheid van het werelds klimaat dat hen aankleeft, wel, dan kunnen zij in die kerk, in die tempel nog zoveel doen. Maar uiteindelijk, zij zitten zelf onder het stof. Zij zijn zelf niet vrij van de onreinheid. En als iemand die onrein is, iets van deze dingen aanraakt, dan zal het onrein worden. Omgekeerd is dat anders. Dat is de andere vraag van Haggai. Als hij zegt, als iemand heilig vlees in de slip van zijn mantel draagt, en als hij dan met die slip dat brood aanraakt, wordt het dan heilig? En dan zeggen de priesters nee. Dus de besmetting, zouden wij zeggen, de besmetting van de onreinheid, dat gaat makkelijker dan de besmetting, dan het overbrengen van de reinheid. Dat heilige vlees in de slip van de mantel, wat vele ambtsdragers ook in het woord hebben gehad, denk maar aan Hofni en Pinhas, aan bijvoorbeeld Demas, aan Judas, die heilig vlees droegen in de slip van hun kleed. Het was niet iets wat hen totaal beheerste, het was een stukje van hen. Daarmee konden ze niet in de aanraking van anderen tenslotte die reinheid brengen die nodig was. Maar dat doet die onreinheid wel, dat vliegt zomaar van de een op de ander. Wij zouden zeggen, dat komt te paard en dat gaat te voet. Zoals men dat wel eens van sommige ziekten ook zegt. En zo is nu ook met die onreinheid, met die persoonlijke onreinheid. Als wij de scheiding aanbrengen tussen ons ambt en onze persoon en wij beroepsmatig allerlei dingen doen, beroepsmatig omgaan met het woord, daar betrap je jezelf wel op. Je leest de Bijbel aan tafel, persoonlijk. En misschien toch meer in het achterhoofd met de gedachte, een tekst voor zondag dan een tekst voor mijn hart. Meer een woord voor de gemeente dan voor jezelf. Het gaat erom dat wij dat nu ook zo hier mogen zien. Heiligt uzelf. Daar gaat tenslotte deze koning Hiskia de mensen op wijzen. Heiligt uzelf. Als wij dan over de persoonlijke heiliging spreken, dan valt dat uiteen in twee stukken. Dan is dat allereerst afzondering, persoonlijke afzondering. Ons vrijhouden van allerlei dingen die de wereld doet en tegelijkertijd ook toewijding. Afzondering, persoonlijke afzondering. Het is moeilijk, broeders, om daar duidelijk in te zijn. Om dat nu werkelijk te weten. Het is zelfs al moeilijk om in de prediking op de kansel voor de gemeente aan te geven waar de zonde ligt. Dat kunnen wij soms misschien wel zo doen dat wij de zonde duidelijk in beeld hebben als het misschien buiten onszelf nog omgaat. Maar om nu zo over de zonde te spreken dat het ook naar ons toe komt. Bijvoorbeeld wij hier, dat wij niet alleen over het modernisme zouden spreken, over de brute wereld, maar ook over de vrome wereld. En dan gevoelen wij vaak onze duisternis, onze blindheid. Om dat nu te kunnen zeggen, natuurlijk, er zijn dingen in de wereld waar wij ons verre van moeten houden. En wij zullen daar ook tegen waarschuwen. Verslaving, de verafgoding van de goden van onze tijd, van de seks en van de pop, van de muziek en van het beeld, van, noemt u maar op, het gehecht zijn aan drank, aan de algemene leegheid en de ijdelheid die er in onze tijd zo duimendik bovenop ligt. En als wij tot persoonlijke heiliging worden geroepen, ook door Gods woord, dan natuurlijk, dan zullen wij hier wel mee beginnen, maar dat ligt ver weg. Dat ligt gelukkig in die vormen toch menigmaal heel ver weg. Trachten wij nu voor onszelf het naar ons toe te halen, dan zullen wij misschien op heel andere dingen moeten wijzen, waar we allemaal onszelf in zullen herkennen. Dan moeten wij ons bijvoorbeeld verre houden van, ik noem eens iets, van de eerzucht die in de wereld er is. Goed, daar zijn de sterren op het toneel van de voetballen, van de muziek. Maar wat zou het ook kunnen zijn dat wij ambtelijk vaak bij onszelf de eerzucht voeden en dat wij van onszelf ook zo moeilijk kunnen loskomen. Elke ambtsdrager beseft dat. Beseft hoezeer dit één is, verweven is met ons eigen leven. De woorden die wij bijvoorbeeld spreken, ook de woorden die soms toch wel iets van laster in zich kunnen hebben, het spreken over elkaar. Trof mij laatst toen het ging over een catechisme spreek over lasteren, dat verbonden is met het Griekse woord dat ook gebruikt wordt voor de duivel, de uiteenwerper. De lastertaal die uiteenwerpt. Wij weten dat dat in de gemeente gebeurt. Als Paulus dat noemt, dan spreekt hij in beide gevallen over de vrouwen. Maar wij kunnen niet zeggen dat de mannenwereld zou voorbijgaan, dat het ons niet zou raken. Dus zoals dat toch ook wel historisch gebeurde, dat een kerkraadsvergadering ontaarde in handgemeen. Dat gebeurde ook wel. Maar dan denken wij aan strijdlust, aan onheilig vuur, dat ook soms zo in ernstige zaken ons kan aankleven, als het gaat om dingen die
door ons zeer bestreden worden, waar wij zeer voor strijden, terwijl we toch feitelijk daar dat vreemde vuur niet voor over zouden moeten hebben. En wie wordt niet gedurig, pijnlijk, nauwkeurig bepaald bij het feit dat er zo'n onderscheid kan zijn tussen onze lippen, tussen ons hart, tussen onze daden en tussen onze woorden. Heiligt uzelf. Als deze dingen aan de orde komen, dan zeggen we ja, wat houdt dat voor ons veel in? Wat hebben wij de afzondering nodig om daar voortdurend over te denken? Om verlost te worden van het dualisme in een mensenleven dat er zo kan zijn dat wij met twee maten meten, twee gewichten hanteren, voor de gemeente soms een ander gewicht dan voor onszelf. Het ikgerichte denken ook in het ambtelijke leven. Hoe verder dat ambtelijke leven, hoe meer de ambtelijke jaren zich aaneenrijgen, gaan deze dingen wellicht zwaarder wegen, soms tot een zeker besef van moedeloosheid, om te zeggen, hoe zou ik nu van dat eigen vlees, van dat ikgerichte denken verlost kunnen worden? Hoe zou ik nu God altijd op de eerste plaats kunnen bedoelen? En natuurlijk zouden wij zo door kunnen gaan over allerlei dingen, ook praktische dingen uit het leven. Maar dat andere, toewijding, dat mag ons ook aanspreken. De toewijding, het is niet alleen afzondering dat we zeggen, dat doen wij niet. Maar toch ook die toewijding dat we gaan zien wat God waard is. Daar vraagt ook natuurlijk de jeugd om. Dat wij hen zeggen, als wij allerlei dingen niet doen, dan zullen wij toch ook nog veel meer dingen juist wel doen. Dan zullen we voorstellen wat die dienst van God is. En dan zegt Paulus aan Timotheus, hij schrijft aan hem en hij zegt, vlie deze dingen, gij o mens Gods. Vlie deze dingen en jaag naar gerechtigheid en godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Het is niet alleen dat wij sommige dingen mijden, maar het is ook dat wij andere dingen daarvoor krachtig in de plaats stellen. Goed, ook die wijding is toch wel een zaak van geweldige betekenis. Paulus schrijft in Titus over de ambtsdragers, dan heeft hij het niet alleen over de kansel, zo die er toen al was. Hij heeft het niet alleen over zijn woord en over de inhoud van de prediking, dat ook. Maar hij spreekt toch ook over zijn huis bijvoorbeeld. Het huis. En dan bedoel ik vooral bijvoorbeeld degene die ons huis bevolkt. Hij heeft het over de kinderen, hij heeft het over de vrouw van de ambtsdrager. Hij heeft het over het karakter van de ambtsdrager, het karakter dat wij bijvoorbeeld de kwade zullen moeten kunnen verdragen, dat wij een voorbeeld zullen moeten zijn in de leer en in het woord, in de liefde. Toewijding aan God. Hij spreekt over de tafel van de ambtsdrager waar hij eet en waar hij drinkt. Hij spreekt over de zinnen van de ambtsdrager. Hij spreekt over zijn woorden, zijn stijl. Alles wat er maar aan de orde kan komen. Het is niet alleen die zondagse dienst waar wij moeten staan. Het is niet alleen hoe presenteren wij het woord naar de gemeente. Maar ook hoe zullen wij nu dat woord van God gestalte geven, ambtelijk, ook als we thuis aan tafel zitten. En ook als wij misschien vakantie hebben, en noemt u maar op de stijl. Op allerlei terreinen komt die heiliging, die toewijding uit. Op de kansel en in de consistorie, na de dienst. Op straat en in huis, in de maatschappij en in de kerk. We moeten, zoals Lloyd-Jones zegt, geen pulpetiers zijn. Dat zijn mensen die echt hun kracht demonstreren op de kansel. En komen zij daarvan af, dan is het voorbij. Alweer. Wie is ook hier bekwaam? Wie valt niet menigmaal met zichzelf om en moet zeggen onbekwaam om dat woord te brengen. Het is juist Paulus die Romeinen 7 heeft mogen schrijven door Gods geest. En die wist van die doorn in het vlees en van een engel des Satans. En dat staat er natuurlijk ook van Jeremia. Wat heeft hij niet geworsteld in zijn emoties, in zijn innerlijke leven met het woord, ook met zichzelf. Wat heeft de Heer ook die Jeremia niet soms op zijn plaats moeten zetten. En een Johannes de Doper en Mozes die met zijn staf sloeg op de rotssteen bij Meriba. Het kan ook zijn dat wij geheiligd zijn, maar dat we onheilig vlees in de slip van onze mantel dragen. Ik herinner mij dat ik eens gehoord heb van een voorganger uit, ik meen de vorige eeuw of het begin van deze eeuw, die erom bekend stond dat hij soms op de kansel ernst, maar ook allerlei andere dingen mengde, zodat de mensen daar geen respect voor konden hebben. Toen was er een vrouw uit de gemeente en die zei tegen hem, dominee, ik heb mij verbaasd vandaag toen ik u hoorde hoe er zulk schoon water door zo'n vuile goot kan stromen. En dat is dan niet alleen bestemd voor mensen bij wie dat duidelijk is, maar dat was, en dat mag voor ons allemaal heel erg aansprekend zijn, wat kan er niet een zonde gemengd zijn, terwijl wij die toewijding aan de Heer moeten hebben. Het is moeilijk, het is een onmogelijke zaak zonder Gods genade, maar het is anderzijds ook zo dat de Heer ons daartoe een bijzondere plaats geeft. En dan denk ik aan die stam van Levi, van wie de Heer toch ook dit gezegd heeft, dat zij totaal alleen zullen wonen. Ik denk aan die tekst, aan dat woord dat de Heer zegt tot die stam van Levi. Levi heeft geen deel nog erven met zijn broeders. De Heer is zijn erfdeel. En dat houdt feitelijk in dat Levi totaal anders gesitueerd ligt in allerlei menselijke en maatschappelijke zaken. Ze staan anders op de markt, ze gaan anders naar de winkel. Ze kopen anders, ze verkopen anders. Ze hebben andere zekerheden. Ze hebben andere opbrengsten. Ze hebben geen deel nog erven met hun broeders. Ze kunnen, als ze, laat ik zeggen, op de verjaardag zitten, dan kunnen ze niet over allerlei dingen in die zin meepraten. Als het gaat over de koersnoteringen en de beursberichten bijvoorbeeld. Dat is beeld van het ambt, maar de Heer zegt, ik ben hun erfdeel. De Heere is hun erfdeel. Zou dat betekenen dat de hemel voor hen is? Of zou dat betekenen dat ze de geestelijke gaven ontvangen, de belofte van het evangelie? Maar ze moeten ook leven. In Christus worden hen alle dingen geschonken. Als de Heere zegt, de Heere is hun erfdeel, dan betekent dat, zij zullen leven van de offers van de tempel, van de vuuroffers en van de tiende. En dan zegt de Heere tegen die levieten, bij monden van Mozes, dan is voor hen het beste van de olie en het beste van het koren, de eerstelingen van de akkers. Dan hebben ze het nog heel best. Ik heb dominee Tucker wel eens horen zeggen, veel betekenen, dacht ik, ik zou wel zo'n leviet willen zijn om daarvan te leven. Om heel je leven uit God en uit zijn woord te mogen ontvangen. Dan is dat ook een voorrecht. Dan maakt de Heer ook bekwaam. En dan gaat het tenslotte om de grote reformator van de tempel. Tot wie niet gezegd hoefde te worden, heiligt u zelf. Dan gaat het tenslotte om de Heer Jezus Christus. De cultische heiliging van de levieten vond plaats. U leest daarvan in het 29e hoofdstuk van Exodus, vond plaats bij de deur van de tabernakel, bij de deur. Ze konden niet naar binnen gaan voordat ze zelf niet volledig geheiligd waren. En die heiliging van de priesters, die ging dan in grote lijnen als volgt te werk. Dan moesten zij staande bij de deur van de tabernakel, dan moesten zij zich menigmaal wassen, baden. Ze moesten ook in de letterlijke zin het stof van de wereld kwijtraken. En als dan de volgende handeling kwam, dan moesten zij gezalfd worden met de zalfolie van de Heilige Geest. Dat ziet duidelijk op Gods geest. Daar moest ook iets voor in de plaats komen. Ook daar blijkt, ze waren niet rond toen ze gewassen waren van het vuil van de wereld. Daar moest ook die zalving zijn van Gods geest, de heilige zalfolie. En dan moesten zij, en dat staat in dat hoofdstuk vele malen, bij de heiliging van de levieten, de priesters, dan moesten zij tot 3 maal toe hun handen leggen op de offerdieren. De eerste keer het zondoffer. Het zondoffer, zij moesten de handen op de kop van dat zondoffer leggen. Hun schuld en hun zonde moest van hen worden weggenomen. Zij zullen hun handen op het hoofd van de far leggen. En dan in vers 15, daar staat, zij moesten hun handen leggen op het hoofd van de ram. En dat is dan een brandoffer. En dan in de derde plaats, vers 19, zij moesten dat nogmaals doen bij het vuloffer, dat zag op de wijding. Dus dan ziet u bij die handoplegging, die overdracht van schuld, maar ook tenslotte de overdracht van het leven, de wijding van onszelf aan God. En dan moest dat bloed, dat moest gestreken worden, dat moest aan die ambtsdragers als het ware persoonlijk gebracht worden. En dat werd aan het oor gedaan en aan de duim en aan de teen. Zo lezen wij in datzelfde hoofdstuk. We lezen dat in, ik meen, vers 33. Dat wil dus zeggen dat hun zintuigelijke leven, hun spreken en hun horen, hun zien en hun handel, dat alles tenslotte in dat bloed van dat offer moest worden geheiligd. Ook hun duim, dat wilde zeggen hun handel, alles wat ze daarmee zouden moeten gaan doen. Hun handeling, ook hun wandel, hun teen zelfs. Waar ze komen en waar ze naartoe gaan. Handel en wandel. En dan werd van het offervlees gegeten. En nu zien we in het nieuwe verbond hoe dit alles in Christus is vervuld. Want dan kunnen wij het duidelijk lezen in Hebreeën 10 met name. En daar staan al deze dingen nieuwtestamentisch genoemd. En dan zien we daar als het ware die levieten, ook de nieuwtestamentische dienaars, staan voor het heiligdom aan de deur. Aan de deur van het heiligdom. En dan horen wij daar de apostel spreken in dat 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Dus dat is zoals de dienaren vroeger stonden bij de deur. En niet verder konden gaan en ook niet verder mochten gaan. Zo zegt hier nu in Christus, in de kracht van zijn bloed, de schrijver van deze brief, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Dat ziet op het heiligdom in de hemel, maar ook op het heiligdom hier op aarde. Daar kan alleen maar de vrijmoedigheid in liggen. Als wij denken aan de schuld en de zonde die wij in onze onreinheid meedragen naar de kansel en naar de gemeente, dan kan alleen maar de vrijmoedigheid gevonden worden staande bij de deur van de kansel en van de kerk, vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom met het bloed van Jezus op een verse en levende weg. En dan komen al die dingen terug. Dan zegt bijvoorbeeld dat 10e vers van Hebreeën 10, in welke wij geheiligd zijn. En dat is een sterke uitdrukking. In welke wij geheiligd zijn, dat is gebeurd, dat is af. Dat is volkomen. Dat wordt van zondige mensen gezegd. Dat is de kracht van dat bloed van Christus in de toerekening. Dat is geheiligd zijn. Terwijl het hier staat, heiligd uzelf. En je kunt daaronder gebukt gaan. Heiligt u zelf, hoe zal dat kunnen, hoe zal dat gaan? Maar wie nu in Christus mag gevonden worden, die kan zeggen in welke wij geheiligd zijn. Dat is gebeurd. Men zou kunnen spreken van de indicatief, dat is een feit. En dan zegt vers 14 van datzelfde hoofdstuk. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd worden, ze zijn het. Dus ze zijn geheiligd, dat is wat nu aan Gods kant 100% af is. Maar zij worden geheiligd en dat is nu wat er praktisch nog steeds weer gebeurt. Dat is een doorgaande zaak, ook in de praktijk. Dat is de imperatief. En zo is er deze vrijmoedigheid. En als we dan dat hoofdstuk doorlezen, dan zien we ook wat de schrijver bedoelt. Dan staat er 4 keer laat ons. Geheiligd zijnde in Christus. Dat bevrijdt niet van laat ons. Laat ons toegaan. Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Laat ons toegaan. En dan gaat het om dat zekere van het geloofsleven. Dan gaat het om de waarachtigheid, de oprechtheid van ons innerlijke leven, dat gereinigd is van het kwaad geweten. En laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En laat ons op elkander acht hebben. En zo worden de lijnen vanuit dat cultische, reine leven doorgetrokken naar de bladzijde van het nieuwe verbond. Wij kunnen besluiten en zeggen dat die stam van Levi er niet in geslaagd is. De stam van Levi is er werkelijk niet in geslaagd om werkelijk de tempel en de mensen en zichzelf te reinigen. Later leest u daarvan dat bijvoorbeeld de priesters of de levieten zichzelf niet zo zeker, niet zo nauwkeurig geheiligd hebben als de anderen. En dat is beschamend, maar in het 30e hoofdstuk, daar kunt u het lezen van Hiskia. Daar houdt hij het Pascha. En dan ziet hij daar die gemeente. En die is gekomen uit Noord en Zuid, Oost en West. Uit Zebulon zelfs. Uit het 10-stammenrijk dat al was weggevoerd. De rest was genodigd tot dat paasfeest. En dan staat er, dan overziet Hiskia die gemeente. En dan zegt hij, Heere, wilt u bent goed. Mogen God die goed is verzoening doen over al diegenen die zichzelf geheiligd hebben, die gekomen zijn, die hun hart gericht hebben om de God van hun vaderen te zoeken, hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. Hiskia voelt, het is niet afgerond, het is niet klaar gekomen, het is niet tot zijn bestemming gekomen en daarom is er maar één priester geweest. En daar kunnen wij in eindigen. Is er maar één priester geweest die in de volle werkelijkheid zijn gemeente, zijn kerk heeft gereinigd. Dat kon ook het priesterschap van Aaron niet, maar dat wees heen naar zijn priesterschap. En hij heeft feitelijk die tekst, dat woord, persoonlijk uitgevoerd. Breng de onreinheid buiten het heiligdom. En dan zegt diezelfde Hebreeënbrief, hij heeft buiten de poort geleden, buiten de tempel, buiten Jeruzalem. En hij heeft op de grote verzoendag voor God de onreinheid van zijn kerk en van zijn volk uitgedragen, weggenomen, zodat het er niet meer is. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De ijver voor Gods huis heeft hem verteerd en deze volmaakte hoge priester kon het, omdat hij zelf heilig was. En omdat hij volkomen heilig was. En zodoende ook heel de tempel heiligt. Zodat ook die tempel is door zijn hand geleid. Een koninklijk priesterdom, een tempel die opwast in de Heere tot Gods eer en ook tot troost van zijn kerk. Amen. Wij willen zingen Psalm 74. Psalm 74 en daarvan de versen 12, 15 en 18. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. En vers 15, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Vers 18, geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Thank you. Wij willen nu sluiten met dankgebed. Ook bidden om Gods zegen over de maaltijd. Zo mogen wij, heren, ook aan het einde van deze opening, deze morgenbijeenkomst, u erkennen dat u ons hier gebracht hebt en dat uw woord werd geopend. Wij bidden, wilt u zelf dat woord van onder het stof, het wereldse stof, het vrome stof weghalen, opdat wij de kracht helder en klaar mogen zien. En dat wij mogen zien, heren, dat u zelf uit genade ook dat woord wilt gebruiken voor ons. Opdat wij ook vanuit de persoonlijke heiliging nu ook mogen komen tot de heiliging van het huis des Heren. Heb dank dat u ons hier samengebracht hebt. Gebied nu zelf uw goddelijke zegen hierover, waar wij daar zelf ten enenmale onbekwaam toe zijn. Maar zegen ons ook bij het gebruik van de gaven. Wilt u ook daarin voedsel geven, kracht bovenal, opdat wij daardoor gesterkt onze taak kunnen verrichten. Ook dat aardse leven, dat ligt onder uw voorzienig bestel. Wilt u dan geven, heren, dat ook deze dingen door ons genuttigd mogen worden in het besef dat u het geeft. En geef ons bovenal een honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Gedenk ons zo ook bij de maaltijd en wil ons zo het goede niet onthouden. Laten wij zien mogen op hem die volkomen heilig was. Van wie wij kunnen zeggen, zulk een hoge priester betaamde ons. Heilig. Laten wij hem boven alles mogen stellen, door de zalfolie van uw geest daartoe bekwaamd. Want het is tenslotte die zalfolie die speciaal behoorde bij de tempel, die buiten de tempel niet mocht gemaakt worden. Het is die zalfolie die ons, Gode zij dank, bepaalt bij de kracht van uw geest, die Christus verheerlijkt en overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Doe dat alles uit genade. Wij bidden het van u om Christus wil. Amen.